Goedenavond. Als het hard is, moeten jullie het maar zeggen. Dan zetten we hem wat zachter en mij niet. Je kunt ook aan de sprekerknoppen draaien natuurlijk, ja. We gaan verder met onze volgende studies, 5 en 6. En dat is over eenheid en over nederigheid. Humility. Humility komt van het woord humus, dat kennen jullie allemaal. En humus is vruchtbare grond. En humility is eigenlijk dat de vorm van nederen, nou moet het anders zeggen. Humus is vruchtbare grond, het zit in het woordje humility. En nederigheid is eigenlijk over je willen laten lopen. Maar daar niet aan kapot gaan, maar het omzetten in vruchtbaarheid. En dat doet de aarde ook. We lopen over de aarde, we gooien ons mes erop. De aarde ziet kans om het om te zetten in vruchtbaarheid. En dat is nederigheid. Nederigheid is over je laten lopen, maar er niet aan kapot gaan. En ook weer op te staan. En de moed te hebben om ook te zeggen wie je bent. Aan de andere kant niet altijd de boventoon te willen voeren. Maar dat gaan we allemaal uitleggen. Maar dat schoot me zo even te binnen, want dat staat verder niet in mijn aantekeningen. We gaan eerst kijken naar eenheid. Eenheid in Filippenzen. En daar gaan we iets over lezen, Filippenzen 1 vanaf vers 27 tot en met vers 30. Ik lees nog steeds uit de NBV 21. NBV 21. En dan gaat het er even om, want zo begint het stukje namelijk, hè. Hier gaat het om, blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien, als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt. Waar strijdt u voor? Voor het geloof in het evangelie. Voor het geloof in het evangelie. Daar strijdt u voor. En dan staat er, laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Hou dat ook even vast, hè? En dan gaan we door. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden, om de naam van Jezus. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nou, dat is dat eerste gedeelte wat wij samen willen lezen en gelezen hebben. Toen ik nog klein was, toen vroeg mijn grootvader mij eens hoe heten de stenen in de straat. En ik wist het niet. En toen zei hij, dat zijn de klinkers. En toen vroeg hij, hoe heten dan de stenen die ernaast liggen? En zijn antwoord was, dat zijn de medeklinkers. Dat was een aardige woordspeling. Maar daar moest ik aan denken toen ik hier Paulus zag schrijven over arbeiders en medearbeiders. Dat vind ik hetzelfde idee. Er zijn arbeiders en er zijn medearbeiders. Er zijn klinkers en er zijn medeklinkers. Datzelfde idee kwam een beetje bij mij op. We hebben namelijk elkaar nodig. Het christelijke leven is immers geen speeltuin, maar een strijdperk. En dan staat er in Filippenzen 1 vers 27 dat wij vaststaan in één geest en één van ziel, medestrijden voor het geloof in het evangelie. Maar de tekst begint, en dat is even belangrijk vanavond, de tekst begint met een opmerking over ons gedrag. In de NBG zegt hij, wij moeten ons waardig gedragen. Een waardig gedrag. En dat is een sterk wapen tegen de vijand. Want een sterk wapen tegen de vijand is niet in de eerste plaats een goede preek, maar een waardig leefgedrag naar de normen van het evangelie. Een waardig leefgedrag naar de normen van het evangelie. Dat betekent dus dat dat niet betekent dat je super vroom hoeft te worden, dat je bij alles vrome tekst hoeft uit te kraaien, maar dat bij alles wat je doet gezien wordt oprechtheid, eerlijkheid, een waardig leefgedrag. En wij zullen dus ook moeten leven naar het burgerschap wat wij verkregen hebben. Want wat zijn we geworden? Hemelburgers. Hè? Ja, van hamburger tot hemelburger. Zoiets was het. Oké, dus een waardig leefgedrag. En een waardig leefgedrag, dat wordt ook gezien uit levensheiliging en uit eenheid. En daar komt dat woordje dus terug. En dan schrijft Paulus hier in vers 27 over twee aspecten van eenheid. Hij spreekt over het vaststaan in één geest en over het met één ziel medestrijden. Dus in beide gevallen heeft dat te maken met het geloof in het evangelie. We moeten dus één zijn, want dan zijn we sterk. Nou wordt er ontzettend veel over eenheid gesproken, maar heel veel mensen bedoelen, als jij nou net zo gaat denken als ik, dan zijn we samen één. Maar dat is geen eenheid. Bij eenheid moet je het samen eens worden. Wat iets anders is, dat ik hetzelfde ga denken als jij. Of jij hetzelfde gaat denken als ik. He, dus dat moeten we even loslaten. Dus bij eenheid gaat het er niet om dat ik hetzelfde ga denken zoals jij. Maar dat we wel eenheid gaan bereiken op een ander niveau. En daar gaan we het zo ook over hebben. De Bijbel bedoelt namelijk met eenwording. En dan gaan we naar Psalm 133. Op Psalm 133 wil ik de eerste drie versen, nou dat is meteen bijna de hele psalm, lezen. Deze psalm was bij ons thuis vroeger aan tafel ook een van de meest populaire psalmen. Lekker kort. En dan staat er in Psalm 133, hoe goed is het? Wacht even, hè. Lees je mee? Hoe goed is het, staat er, hè? Er staat niet hoe makkelijk, hè? Nee, maar even goed in de gaten. Er staat niet hoe maar. Er staat hoe goed is het en hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals, op de zoom van zijn gewaad. Het is als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen leven voor altijd. Dus hoe goed is het, hoe heerlijk is het? En dan vertelt hij iets over olie, wat een symbool is van de Heilige Geest. Nou, laten we eens even kijken nou naar deze teksten. Dat is wel heel interessant. Ik heb ze in een ander verband ook wel eens een keer gebruikt, denk ik. Maar let even op hoe het werkt. De olie is op het hoofd. Wie is het hoofd van de gemeente? Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam. Dus de olie komt via het hoofd. Wie is de doper met de Heilige Geest? Jezus is de doper met geest en met vuur. Hij is het hoofd van de gemeente, dus de olie komt altijd via het hoofd. Ik kan je niet dopen met de Heilige Geest, ik kan voor je bidden dat je de Heilige Geest ontvangt. Maar hij is de doper met geest en met vuur. Hij is het hoofd. Dus de olie komt altijd via het hoofd. Waar komt de olie op? Op zijn baard, op zijn kleed, tot aan de zoom van zijn kleed. Dus hij zit er helemaal onder. Maar let op, de olie komt niet op zijn naakte huid. Volgens Exodus 30 mocht dat ook niet. Die priester mocht ook nooit die zalfolie op zijn naakte huid krijgen. Die olie mocht alleen op de bekleding komen. Vandaar dat Paulus zegt, en dat is wel even belangrijk. Je kunt de Heilige Geest niet ontvangen als je niet gelooft. Want wat zegt hij? Ik zal u een andere trooster zenden, Johannes 14... die de wereld niet kan ontvangen. Dus een ongelovige kan nooit gezalfd zijn met de Heilige Geest. Nooit. Dus hoef je ook niet bang voor te zijn dat een ongelovige ook ooit de zonde tegen de Heilige Geest kan doen. Dat kan helemaal niet. Moet je eerst voor weten wie Jezus is. Ja? Dus de olie komt op de bekleding. Wij zijn met Christus bekleed. Dus je moet eerst met Christus bekleed zijn, in Christus een nieuwe schepping zijn, voordat de olie over je heen kan komen. Voordat je gedoopt kunt worden met de Heilige Geest. Ja? Dus dat is wat hij hier zegt. Hè? De olie komt op zijn baard en op zijn kleed tot aan de zoom van zijn kleed. Dus het eerste is, de olie komt via het hoofd. Jezus is de doper met geest en met vuur. Tweede is, de olie komt niet op je naakte huid. Want de wereld kan het niet ontvangen, kan niet op het vlees komen. En als het op vlees komt, dan gaat het ook niet goed. Dan krijg je vreemd vuur. Dat is ook weer een studie, maar die gaan we het nou niet over hebben. Maar dan kom je in die sfeer terecht. Oké. Dus die baard van Aaron, daar komt hij op. De basis, de zoom van zijn kleed. En dan zit hij dus helemaal onder de olie. Daarom is er ook een verschil tussen de Heilige Geest in je hart hebben bij de wedergeboorte. En de Heilige Geest op je leven hebben als de doop in de Heilige Geest. Als de Heilige Geest op je leven komt, dan komt hij dus binnen in alle kamers. Als je wederom geboren bent, dan woont Vader, Zoon en Heilige Geest in je hart. He, dat is het wezenlijke verschil waar we het in het verleden wel over hebben gehad. Dus als het goed is bij de doop in de Heilige Geest, zit je onder de olie. Ja? En wie de olie heeft, heeft de macht. Ja. Nog steeds. Oké. Okay. Daar zijn we het over eens. Dus ook in geestelijke betekenissen. Dat betekent dus, en bovendien, als je onder de olie zit, ben je zelfs voor de duivel nog te glibberig om aangepakt te worden. Hè? Ja. Dus die kan je ook onthouden hoor. En dan is er nog iets. Die olie die dan komt, die Heilige Geest. Beeld van de Heilige Geest is die olie ook weer. Het is als de dauw, die zalving is dus als de dauw van de Hermon. Nou, wie van jullie is er wel eens wakker geworden van de dauw? Dat je dacht van, gut, wat dauwt het vannacht, hè? En dat je vrouw aanstoot of je man, dat je zegt, hoor je dat ook? Nee, je kijkt smals uit het raam, je denkt, was de boel nat, zeg. De dauw, je hoort de dauw niet. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt Zacharia. Dus de doop in de Heilige Geest is niet iets met veel geweld, maar als de dauw. Ja, dat is dus, eenheid is niet met veel kracht en geweld, we moeten één worden, maar als de dauw. Door de werking van de Heilige Geest. Oké, eenheid komt dus altijd van boven naar beneden en is als de dauw. Er is nog een belangrijk punt en dat is Efeziërs hoofdstuk 4 vers 15 en 16. Dat het lichaam, de gemeente, bestaat uit leden, lichaamsleden. Dat wordt bijeengehouden door de dienst van al zijn leden. Dus het lichaam wordt bijeengehouden door de dienst van alle leden. Iedereen is belangrijk. Alle leden moeten meedoen. Daar hebben we ook eens een keer een studie over gegeven. En we moeten dan ook volgens Filippenzen 1, 27 en 28, één van geest, één van ziel zijn, enzovoort. Zodat wij gij in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Dat moet je dus niet doen dan. Want angst is een slechte raadgever. Oké, dat is eventjes over dit punt. En dan neem ik jullie even mee voor een goed begrip over eenheid naar een paar stukjes uit het Oude en Nieuwe Testament. Want eenheid, zei ik al aan het begin, is een begrip waar iedereen over praat, maar meestal bedoelen we, je moet net zo gaan denken als ik. We gaan naar Prediker, hoofdstuk 11, vers 1. En in Prediker 11, vers 1, daar staat, werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. Dus je moet samen het brood uitwerpen over het wateren, de volkerenzee. En wij werpen het brood uit en het brood is Jezus. En als je dat werkelijk uitwerpt, dan vind je het later weer terug. Hè? Dat is in wezen wat Prediker zegt. Nou, om dat even goed te begrijpen, neem ik je mee naar een verhaal van vijf mannen uit de binnenlanden van Afrika, noem het bosjesmannen. En die mensen, die mannen, die gaan voor het eerst van hun leven naar de grote stad Johannesburg. Ze hebben alleen maar geleefd in de binnenlanden. En nu mogen ze voor het eerst naar de grote stad Johannesburg. En als ze dan terugkomen in hun dorpje, dan hebben ze alle vijf een verhaal. En de eerste zegt, 's avonds zag ik ontelbare lichten branden. En ik vroeg aan de mensen hoe die lampen zo mooi stralend licht konden geven. En het antwoord was, door elektriciteit. Hij zegt, nu weet ik dus wat elektriciteit is, dat is licht. En de tweede zei, ik ben het er niet mee eens. Ik zag hoe water dat in een ketel op een metalen plaat werd gezet, begon te koken. En toen ik vroeg hoe die plaat en het water zo warm werden, toen was het antwoord, elektriciteit. Hij zegt, elektriciteit is niet licht, is warmte. En toen kwam de derde en die zei, jullie dromen. Op het heetst van de dag was ik in een koelcel waar enorme stukken vlees lagen. En toen ik vroeg waarom het zo ontzettend koud was, toen zeiden ze door de elektriciteit. Hij zei, elektriciteit is koud. En toen zei de vierde onzin. Ik zag een enorme hefboom die een olifant kan optillen. En toen ik vroeg door welke kracht hij zulke vrachten kon optillen, toen zei men door elektriciteit. Hij zei, elektriciteit is kracht. En toen zei de laatste, nonsens. Ik zag een vrouw die een koperen draad aanraakte en dood neerviel. En toen ik vroeg wat haar had gedood, toen zei men elektriciteit. Vertel mij wat, elektriciteit is de dood. En met elkaar kwamen ze er niet meer uit. Ze vonden elkaar leugenachtig, dom, eigenwijs en boos liepen ze weg. En als je hun buren zou vragen wat elektriciteit is, dan zouden ze mistroostig zeggen, we weten er niet veel van. Alleen maar dat je er ruzie van krijgt. En ze wilden er niks meer over horen. Dat is de gemeente. Ja. In de gemeente wordt door de een dit facet behandeld en door de ander dat facet. En vervolgens zeggen we, ja, maar het is licht. Nee, het is kou. Nee, het is warmte. Nee, het is dodelijk. Nee, het brengt leven. In de gemeente wordt door de een dit facet behandeld en de ander dat. En de geschiedenis van de gemeente is heel vaak het verhaal van de bosjesmannen. En als je als buitenstaander vraagt aan de mensen in de wereld wat ze vinden van het christelijk geloof, dan zullen ze zeggen, we kunnen er geen wijsheid worden. We weten alleen maar dat je de ruzie door krijgt. Kijk maar naar al die kerken. Dus het is heel belangrijk dat wij samen één richting aangeven. Werp uw brood uit op het water. Dus dat we samen één richting aangeven. God gaf zijn zoon. De basis is geven. Brood uitdelen is de opdracht. Niet dogma's. Niet een religie. Maar brood. Nog een keer een voorbeeld. David ging om zijn broeders brood te brengen namens zijn vader. Weet je nog? Hij had niet de opdracht om Goliath te verslaan. Hij ging op weg om zijn broeders brood te brengen. En en passant sloeg hij Goliath dood. Wij hebben de opdracht brood te brengen en en passant slaan we Goliath dood. Elke vijand die op onze weg komt. Maar onze opdracht is brood brengen. Het brood des levens. Dat is de opdracht. En en passant, als we daarmee bezig zijn, hebben we overwinning over alles wat er op ons afkomt. Maar het doel is dat iedereen het brood krijgt. Opdat we het terug zullen vinden. En we bidden dat ook. We zeggen, geef ons heden, ons dagelijks brood. Wat een gebed. Het staat al op tafel en je zit er nog voor te bidden. Maar dat is ook het idee niet. Het idee is dat je God erin erkent dat het er is. Niet dat het er niet is. Je bidt een gebed, niet omdat het er niet is, maar omdat je God er als het ware in... U heeft het graan doen groeien voor dit brood. En wij willen maar één ding, wij willen het ontvangen uit uw hand. En als ik je meeneem naar Johannes, hoofdstuk 6, vers 48, dan staat er, omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. Wij hebben immers al een deel aan dat ene brood. En wie is het brood? Jezus. En als het goed is, zijn we allemaal onderdeel van dat ene brood. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Eén brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet alleen op natuurlijke vlak, maar ook geestelijk. Elke dag wil ik eten van het brood des levens. Het woord van God. Nou wil ik even een hardnekkig misverstand proberen uit de weg te ruimen. En ik neem jullie mee naar 1 Korintiërs hoofdstuk 11. En dan vanaf vers 23. We hebben zondag nog avondmaal gevierd. En we hebben ook nog gehoord van dit stukje. Maar ik wil het toch nog even benadrukken vanavond. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer je de brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Nou, kijk nu eventjes in vers 29. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Moet ik het even met jullie proberen eens te worden hier? Gaat het hier over het lichaam van Jezus zelf? Of gaat het hier over het lichaam van Christus de gemeente? Want dat is even belangrijk hier. Als ik het brood eet, dan heb ik gemeenschap met Jezus. Ja. Als ik het brood neem, want wat zegt hij? Dit is mijn lichaam. Dus als ik het brood neem, heb ik gemeenschap met Jezus zelf. En wanneer hebben wij dan gemeenschap met elkaar? Pas als we allemaal zijn in hem. Met andere woorden, ik word niet ziek als jij niet deugt. En andersom ook niet. Want als ik het brood neem, sta ik goed voor de Heer. Anders neem ik het niet. En als ik dus dat brood neem, heb ik gemeenschap met Jezus. En als jij goed staat voor de Heer, heb je gemeenschap met Jezus. En pas in hem hebben we gemeenschap met elkaar. Eerder niet. Je kunt namelijk alleen maar gemeenschap hebben met iemand waar je wat gemeen mee hebt. En anders kun je geen gemeenschap hebben. Dat hebben we de vorige keer gezien. Dus het gaat er even om dat ik niet ziek word omdat jij niet deugt. Ik kom in gemeentes waar ze nooit meer avondmaal vieren. En als ik vraag waarom niet, dan zeggen ze omdat het lichaam nog vol zonde zit. Ik zeg, ja, dat zal het altijd wel blijven. Dus je viert nooit meer avondmaal. Maar je viert niet avondmaal omdat de gemeente volmaakt is. Je viert avondmaal omdat je gelooft in die ene volmaakte. En één wil zijn met Jezus. En daarom is het ook volkomen terecht wat je deed zondag. Waarschuwde mensen dat ze zichzelf moeten onderzoeken. Of ze wel in het geloof staan. En wel een relatie hebben met Jezus. Ja. Dus voor de goede orde. Gemeenschap is dus gebaseerd op je relatie met Jezus in de eerste plaats. En pas in hem hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat brengt me meteen bij het meest belangrijke punt van de studie over eenheid. En het meest belangrijke punt is dus dat eenheid is gebaseerd op een verticale relatie. Niet op een horizontale relatie. Eenheid is gebaseerd op een verticale relatie. Jij bent één met Jezus, ik ben één met Jezus en we zijn samen één. Ik kan dus wel van alle andere mensen houden en ik kan ook wel met ze praten, maar ik kan er geen christelijke gemeenschap mee hebben. Tenzij ze geloven in Jezus. Ja. En daar is meteen het probleem van deze tijd. Ik ben dus nu intolerant. Ik pas niet meer in deze tijd. Want ik ben van mening dat er maar één weg tot God is. Jezus. En dat is intolerant. Dat is kortzichtig. Dat is kick-out. Alles wat anders denkt. Want dat is het. Dus eenheid is gebaseerd op die verticale balk. En als die er is, dan kun je eindelijk gaan praten over de horizontale balk. Hoe denk jij over de doop? Hoe denk je over dat soort dingen? Hoe denk je over genezing? Hoe denk je over de eindtijd? Hoe denk je over al die dingen? En dan zou je geen ruzie over moeten maken. Want je eenheid is gebaseerd in je geloof in Jezus Christus. En alle andere dingen kun je over praten. En dan kun je ook een stukje eenheid in bereiken als je elkaar bereikt via het woord en de werking van de geest. Ja? Dus dat moet je even in de gaten houden. Eenheid is in de eerste plaats verticaal en niet horizontaal. En daarom hebben we even dit stukje gelezen hier uit de brief aan de Korintiërs. Dan nog één ding over eenheid. En dat steunt ook een beetje op jullie kennis van de Bijbel. Rechteren of richters. Het eindigt met dat verhaal van Gideon. En dan, je weet, Gideon die moet eerst alles offeren op die rots, weet je wel. En dan moet hij die baal weghalen uit de tuin van zijn vader. Allemaal dingen die hij eerst moet doen. En dan op een gegeven moment, dan heeft hij nog maar 300 man over. En dan moet hij Midian verslaan. En dan ziet hij dat niet zo zitten. En dan kruipt hij met zijn dienstknecht, maatje. Dan kruipt hij naar het tentenpark van de Midianieten. En dan ligt hij erachter die tent. En dan heeft een van die Midianieten heeft een droom, weet je nog? En die zegt dan, nou, ik zag een gerstebroodkoek van de heuvel afrollen. En die keerde het hele kamp ondersteboven. En toen zei zijn kameraad, van die dromer, die zei dus, dat is het zwaard van Gideon. Dus één brood rolt de heuvel af en keert het hele kamp ondersteboven. Zie je daar wat in? Eén brood. Waar wordt dat ene brood gebakken? Aan de voet van het kruis. Horizontale relatie. Nee, verticale relatie. Dus aan de voet van het kruis. Hij is het brood des levens. We worden één met hem. We worden één brood met hem. We moeten sterven, want het zaadje moet eerst sterven. Dus we moeten allemaal dood, anders kunnen we niet gekneed worden. Hè? Tot één brood. We moeten sterven van onszelf. Ik moet met Christus gekruisigd, gestorven, begraven zijn. Om te kunnen komen tot dat ene brood. En dan worden ook nog gebakken door het vuur van de Heilige Geest. Hè? Er stond nog echt brood ook, stevig. En dat rolt dan die heuvel af hier in Omme. En dat keert heel Omme en omgeving Omme te boven. Dat is de kracht van eenheid. Eén brood, waar gebakken? Aan de voet van het kruis. Waar tot stand gekomen? Aan de voet van het kruis. Dus één gerste brood koek. Hoe weet ik dat alles mogelijk is als we één zijn? Oh, dan moet ik even met je naar Genesis 11. Waar de torenbouw van Babel plaatsvindt, weet je nog? En dan daalt God neer van de hemel en dan zegt hij, ik ga hun taal verstoren en ik ga hen verstrooien over de hele wereld. Ik zal een talenwonder uitvoeren. Ze verstaan elkaar niet meer. En dan zijn ze verdeeld. Ze verstaan elkaar niet meer. En dan staat er iets bij. Want dan staat erbij dat God zegt, omdat zij samen één zijn, is alles mogelijk wat zij ondernemen. Dat is de macht van eenheid. En dan verstoort God hun taal. Dat zet hij met de Pinksterdag weer recht, weet je nog? Dan kunnen we elkaar ineens allemaal weer verstaan. Hè? Maar de vloek was dat je elkaar niet meer verstaan kon. Dat is ook de vloek van communicatie als we elkaar niet meer verstaan in communiceren. We moeten met elkaar blijven communiceren. Niet alleen praten, maar ook communiceren. Luisteren naar elkaar. Oké, dat even terzijde. Dus daar heb je de eenheid en de kracht van de eenheid. En hoe worden we dus één brood? De graankorrel moet sterven, heb ik net gezegd. Hè? Als je die tekst wilt hebben, Johannes 12, vers 24. De graankorrel moet sterven ten einde andere zaadkorrels voort te brengen. Maar ook om samen met die graankorrels één geheel te worden en één brood te worden. En dan kun je natuurlijk niet heen om Johannes 17... priestelijk, hoge priestelijk gebed. Maar Jezus zegt, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen nu ook zo in ons zijn. En dan zegt Maarten Luther, laat hen allen in één zijn. Vind ik mooi. Want waar ben je één? In die ene. Verder nergens. Dus we zijn één in die ene. Laat hen alle één zijn, zoals wij ook één zijn, omdat we in elkaar zijn en bij elkaar horen. Blijft nog één vraagje over. Wie bewaart de eenheid? Wij. Wie brengt eenheid? De Heilige Geest. Wie bewaart het? Wij. Wij hebben de opdracht om de eenheid te bewaren. En dat is wel even super belangrijk. Wie bewerkt eenheid? De Heilige Geest. Wie bewaart eenheid? Wij. Wij moeten de eenheid bewaren en zorgen dat wij steeds weer verder gaan samen. Zijn er dan geen onderlinge conflicten meer? Jawel. Maar dat is een andere studie over een andere tijd. Behalve één klein stukje even. En dat is, conflicten zullen er altijd zijn. Dat is het goede nieuws. Maar wee degene die de boel kapot maakt. Maar conflicten zullen er altijd zijn. Dat is ook niet erg. Er staat nergens dat wij, als wij christenen zijn, geen conflicten meer zullen hebben. Maar er zijn een heleboel conflicten waar je geen ruzie over zou moeten maken. Nee, ik zou nooit ruzie maken bijvoorbeeld. Ik zou ook nooit een conflict willen hebben over de kleur van die stoelen. Ja, als we een nieuwe zaal willen, dan een kleur van de stoelen. Conflict. Of een conflict over het andere. Het enige waar je echt een christelijk conflict over zou kunnen hebben is als de waarheid van het woord onderuit wordt gehaald. En het bloed van Jezus niet meer zou reinigen van zonde, dan had je conflict met me. Maar voor de rest valt er over veel dingen wel te praten. Dus conflicten moeten eigenlijk alleen ontstaan als het tegen het woord ingaat. En anders zijn een heleboel dingen gezond. Kun je er samen over nadenken. Eén klein voorbeeldje en dan gaan we naar de andere studie toe. Ik herinner me nog dat ik in het verleden regelmatig mocht spreken in een PKN-kerk. En dat op een avond, een van de diensten, ik mocht meestal in die open deurdiensten spreken, een beetje evangelistisch, evangelisatie. En dan, die oudste zei toen tegen mij, Kees, ik kom ook wel eens in jullie soort samenkomsten. Was ouderling, aardige man. Ik vond alleen het zinnetje een beetje lastig. In jullie soort samenkomsten. En ik zei, wat is er mee dan? Hij zei, ik vind ze te luidruchtig. Ik vind het dat lawaai, dat halleluja geschreeuw en dat gezwaai met die armen, dat hoeft van mij allemaal niet. Ik zei, wil je eigenlijk wel naar de hemel? Hij zei, wat bedoel je? Ik zei, volgens openbaring is het een half uurtje stil en de rest is herrie. dat had ik zo niet mogen zeggen natuurlijk. Geen goede exegese. Maar we kenden elkaar al wel een beetje. Ik zei, nee hoor, dat bedoel ik ook niet. Ik wil er ook eigenlijk niet heen. Ik zei, ik hou van zeilen en dan moet ook niet denken aan een glazen zee en zo. Dus nou is de hemel het doel ook niet, hè? De nieuwe aarde. Een nieuwe hemel. Maar goed, even zo'n gesprek hadden we. En toen zei hij, dat gezwaai. Ik zei, Klaagliederen 3. Met mijn handen hef ik mijn hart op naar de Heer. Daarom hef ik mijn handen op. Hij zei, dus heeft een reden. Ik zei, wat dacht je anders? Dat was zo'n beetje zo'n zwaai. Nee, heeft een reden. En weet je wat ik zo leuk vond die avond? Bij het slotlied stond deze ouderling vooraan. Met zijn handen zo. In de hoogte de Heer te prijzen. Oh, mooi. En toen kwam hij in de afloop naar me toe. En toen zegt hij tegen hem, heb je me gezien? Ik zeg, ja, welkom in de zwaaiclub. Maar het was leuk. Dus dat was leuk. En daarna ben ik er nog een aantal keren geweest. En zei hij, zag hij het nuttig van in. Oké, dus je moet geen conflicten hebben over zwaaien en knielen en allemaal dat soort dingen meer. Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Romeinen 15, vers 7. En een liefdevolle confrontatie leidt ook vaak tot berouw. Ik ga het niet meer over conflicten hebben. Is het duidelijk over eenheid? Verticale relatie. Horizontale relatie. Daar ligt de klemtoon. Verder is het een goed verhaal. Werp uw brood uit op het water. Geef allemaal dezelfde richting aan. Het gaat over één Jezus. Hij staat centraal. Het is maar één naam die zo behouden kan. Nederigheid. Dat is even het tweede deel. We gaan naar Filippenzen 2 vanaf vers 1. Filippenzen 2 vanaf vers 1. En daar staat dit. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel hartelijk medeleven. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Eenheid, hè? Eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. De naam van Jezus. Nederigheid. In Filippenzen 2 zien we dus dat Paulus de Filippenzen oproept om hun egoïsme en zelfzucht af te leggen. En het geneesmiddel tegen egoïsme, legt hij dan uit, is dienstbaarheid. Dan zegt hij: Jezus was niet op zichzelf gericht, maar werd een dienstknecht. Egoïsme plaatst christenen tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. In de gemeente van Filippi vond je mensen van allerlei achtergronden. En om met zoveel verschillen in achtergrond eenheid te bereiken, moet niet gemakkelijk zijn geweest. Vandaar dat Paulus hen wil leren wat de betekenis is om nederig te zijn. Nederigheid wil immers zeggen dat wij onszelf in de juiste verhouding zien tot die ander. Als je nou iets wilt begrijpen over nederigheid, dan zou je ook eerst moeten kijken naar het tegenovergestelde van nederigheid. En dat is hoogmoed. Hoogmoedig, ik heb het even opgezocht om alle woorden bij elkaar te hebben. Hoogmoedig volgens het woordenboek is hautain, hooghartig, ijdel, laatdunkend, pretentieus, trots, verwaand, hoovaardig, zelfgenoegzaam. Een te hoge dunk hebben van jezelf. En dan staat er in Jacobus 4 vers 6 en 1 Petrus 5 vers 5. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade. En in Matthäus 5 vers 3 staat: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus het geneesmiddel tegen egoïsme is dienstbaarheid. En nederige mensen stellen zich altijd dienstbaar op. Nog een keer die. Het geneesmiddel tegen egoïsme is dienstbaarheid. Dien die ander. Acht de ander uitnemender dan jezelf. Dienstbaarheid. En nederige mensen stellen zich altijd dienstbaar op. De eerste vraag hier is: hoe ziet een nederig of een ootmoedig mens eruit? Kennen jullie dat woordje ootmoedig nog? Nederig of ootmoedig. Dit betekent hetzelfde. Ik heb geleerd altijd: een ootmoedig mens is een nul. En een nul is een ootje. En een ootmoedig mens is niet bang om in het ootje genomen te worden. Ja, de uitleg is moeilijker dan het feit zelf. Maar ootmoedig is in het ootje genomen durven te worden. Met andere woorden, niet altijd terugschelden en niet terugslaan. Maar incasseringsvermogen hebben we ook wel. Maar goed, nederig is dus waar het hier om gaat. Hoe ziet een nederig en ootmoedig mens eruit? En dan is het eerste antwoord op die vraag: zo iemand denkt in de eerste plaats aan anderen en niet aan zichzelf. Dus wie is het beste voorbeeld van een nederig mens? Jezus zelf. Dat staat hier in Filippenzen 2, hebben we net gelezen. Die in de gestalte van God is gekomen, maar zich niet zo gedragen heeft alsof hij iemand was. Maar hij was wel ook God. Maar hij werd mens. Maar hij kwam in de gestalte van God. Nou, wat is de gestalte van God? De gestalte van God is een uiterlijke omschrijving van een innerlijke natuur. Jezus dacht niet aan zichzelf, niet aan zijn aan God gelijk zijn, maar bij alles dacht hij aan ons. Hij hield de voorrechten die hij had niet voor zichzelf, maar hij wilde ze ook gebruiken om anderen te helpen. Dat is de gezindheid van Jezus. Satan bijvoorbeeld wilde niet alleen schepsel zijn, maar hij wilde gelijk worden aan de schepper. Jezus daarentegen wil als schepper gelijk worden aan het schepsel. Zie je het verschil? Een schepsel wil gelijk zijn aan de schepper, Satan. En een schepper wil gelijk worden aan het schepsel, Jezus. Degene die gelijk wil worden aan de schepper, Satan, daarvan staat: als morgenster valt hij ter aarde, Jesaja 12, door de zonde van hoogmoed, en dan wordt een morgenster Satan. Want hij is niet begonnen als Satan. Hij is begonnen als morgenster. Hij was één van de morgensterren. En dan valt hij ter aarde doordat hij gelijk wil zijn aan God. En de nederigheid van Jezus versloeg de hoogmoed van Satan. En Jezus zal later ook zeggen in Matteüs 11, vers 29... neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer van mij, niet dat je zachtmoedig en nederig moet zijn. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Je moet worden zoals ik. Ja, dat komt hier ook weer even terug. Kijk, wat Adam en Eva hadden het al meteen niet goed, hè? Adam en Eva dachten, wat die slang zegt is waar. Als we daarvan eten, dan zullen we gelijk aan God zijn. Dus eigenlijk wilden ze hetzelfde als de duivel. Ze wilden gelijk aan God zijn. Dat wilde Satan ook. Steeds dat erin zitten, die hoogmoed, dan zal ik zijn dat en dat. Dus de zonde van hoogmoed is daarom heel erg ernstig. En wij stellen altijd de vraag, hoe kwam de zonde in de wereld? En de zonde kwam in de wereld omdat de mens kon zondigen. Ja. Zo simpel is het. Ik heb een hele simpele vraag voor je. Moet je een zondaar zijn om te zondigen? Of kun je ook zondigen als je geen zondaar bent? Simpele vraag toch? Ik zal hem even anders stellen. Is een hond omdat hij blaft of blaft hij omdat hij een hond is? Nou, goed. Is een hond omdat hij blaft of blaft hij omdat hij een hond is? Hij blaft omdat hij een hond is. Ik kan ook blaffen, maar ik ben geen hond. Ik blaffen. Hij zal niet doen vanavond. Ja. Nee, een hond is een hond omdat hij blaft. Is een zondaar omdat hij zondigt? Of kun je ook zondigen als je geen zondaar bent? Kun je ook blaffen als je geen hond bent? Ja, kun je. Denk maar even mee. Konden Adam en Eva zondigen? Waren ze volmaakt geschapen? Waren ze zondaren? Ze werden zondaren. Dus moet je een zondaar zijn om te zondigen? Nee, je kunt ook zondigen als je geen zondaar bent. Was de Satan goed geschapen? Morgenster. Kon hij zondigen? Zondigen. Kon Jezus zondigen? Natuurlijk wel. Hij werd de mens in alle dingen gelijk. Maar ja, uitgenomen zonde. Hij deed het niet, maar kon het wel. Want hij was gewoon de tweede Adam. Kijk, het hele principe is gewoon, God op de troon is nooit zijn kracht verloren. Maar de mens was zijn heerschappij kwijt. En de enige manier voor de mens om zijn heerschappij weer terug te krijgen, was voor God om zijn zoon mens te maken. Jezus. Want de mens moest de heerschappij weer terugveroveren. En daar moest Jezus mens worden. Met gelijke mogelijkheden als de eerste Adam. Het enige wat dan het grote verschil is, een heel groot verschil is, is dat hij niet zondigde. En Adam wel. Ja. En daarom kon Jezus alles wat geroofd was ook weer terugbrengen. Dus de vraag is niet of we kunnen zondigen als we... Nee, we kunnen zondigen. Alles wat God bedoeld heeft, had een keus. Dus de engelen hadden ook een keus. Daarom gaat er een derde met de duivel mee als die eruit gegooid wordt. We hebben een keus. Wij hebben toch ook een keus? Dat was juist het avontuur van God. He, scheppingen maken met een keus. Wat is er nou aan om robots te maken? Of mensen die geen keus kunnen maken. Er is toch niks aan? Die kunnen geen kant op. Want zei, ik wil juist dat de mens een keuze kan maken. Dus daar zit een heel belangrijk punt. In Genesis zie je nog iets belangrijks. En dat is dat veel dingen beginnen met wanorde. En dat is niet om Eva te kijken te zetten. Maar Eva stond niet op haar plaats in het eerste gezin. En de duivel valt Eva niet aan omdat ze een vrouw is. Dat is een misverstand bij velen. Maar omdat ze van horen zeggen heeft dat ze niet van die vrucht mogen eten. Adam heeft het van God zelf, Eva heeft het van horen zeggen. En als je het van horen zeggen hebt, ben je automatisch de zwakste schakel. Daarom lopen de kerken leeg. Er zitten een heleboel mensen die hebben van horen zeggen dat God goed is. Maar ze hebben nooit een ontmoeting met God gehad. Als je het van horen zeggen hebt, ben je altijd de zwakste schakel. Maar als je God zelf ontmoet hebt, dan ben je een sterke schakel. En daarom moet iedereen, ook onze nieuwe generatie die naast komt, moet een ontmoeting hebben met de Heer zelf. Want anders heb je het van horen zeggen. Dus dat is superbelangrijk. Dus ook Eva, die had het van horen zeggen. En dan ontstaat er dus wanorde door de zondeval. Kijk, als het goed gegaan was, dat is een van de rabbijnenverhalen hoor, die ik nu vertel. Maar als het goed gegaan was, dan had Eva tegen de slang moeten zeggen, luister slang, belangrijke beslissingen neem ik nooit alleen, die doe ik samen met mijn man. En dan was Adam erbij gekomen. En dan had de slang tegen Adam gezegd, zo en zo. En dan had Adam gezegd, belangrijke besluiten nemen we nooit samen, altijd met de Heer. En die komt elke avond langs. Wacht maar tot hij langs is. En dan was er nooit wat gebeurd. Maar omdat er wanorde was in het eerste gezin, kwam het tot zonde. En het eerste gezin is een beeld van de gemeente. Want je gezin is de kleinste vorm van gemeente. En als er dus wanorde in de gezin is, is er wanorde in de gemeente. Je moet dus niet proberen de wanorde in de gemeente op te lossen, zonder de wanorde in de gezin eerst op te lossen. En de wanorde in persoonlijke levens. Want alles wat wanorde is en met wanorde binnenkomt in een gemeente, veroorzaakt wanorde. Dus wij dweilen altijd met de kraan open. Nou, niet in Ommen, maar goed. In veel plaatsen, hè? Laat ik het zo stellen. Hè? Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Want een gezin is de kleinste vorm van gemeente. Zo is het nou, want dat is ook de basis van alles. Goed, dus wat hier gebeurd is, Eva had Adam erin moeten kennen, Adam had God erin moeten kennen en dan was het anders gegaan. En als je ziet naar Eva, dan weet ze wat God heeft gezegd, maar de Satan is overtuigend en dan komt de twijfel en dan gaat ze zelf een besluit nemen en dan gaat ze de leugen geloven en dan ziet ze dat de boom goed is en dan eet ze ervan en dat is altijd de tactiek van de duivel. Dan geven ze elkaar de schuld, Adam en Eva. Het is de vrouw die u mij gegeven hebt. Het is de slang die het heeft gedaan. De tactiek van de duivel, verdeel en heers. En waarom gaat het eerste gezin dan kapot? In wezen aan wanorde. En dan komt er nog een belangrijke stelling. Jezus dwingt ons nooit om hem onderdanig te zijn. Het gevaar zit er juist in dat hij ons vrijlaat. Want Jezus wil vrijwillige onderdanigheid en nederigheid van al zijn volgelingen. En zo moet het ook zijn in het gezin en in de gemeente. De liefde van Jezus moet ons ertoe brengen dat wij tot vrijwillige onderdanigheid komen en orde scheppen in ons leven. Alles wat wordt afgedwongen verandert je hartsgesteldheid niet. Daarom is de wet ook een tuchtmeester tot Christus. Jezus wil niet dat je hem volgt omdat het moet. Maar Jezus wil dat je hem volgt omdat je hem lief hebt. Dat is een wezenlijk verschil. Dus, in deze wanordelijke wereld zien we dat christelijke gezinnen worden meegesleept in het systeem van de wereld. De wereld erkent geen gezag en daarom is er wanorde. Waar Gods gezag ontbreekt is wanorde. Waar vaders en moeders niet op hun plaats staan, ontstaat wanorde in het gezin. Daar het gezin de kleinste vorm is van de gemeente, zet deze trend zich ook voort in de gemeente waar die gezinnen samenkomen. In de kleine gemeenschap van het gezin vinden we alle voorkomende problemen terug. De relatie man-vrouw, man-kind, vrouw-kind, broer-zus enzovoort enzovoort. Functioneert dit allemaal goed, dan werkt het ook mee aan een gezonde gemeente en een gezonde maatschappij. En dan komt de stelling, ons sociale gedrag is vaak een verlengstuk van ons gedrag in het gezin. Een groot deel van de gemeenteproblemen zijn een verlengstuk van gezinsproblemen. En van onze persoonlijke problemen. Want je bent niet allemaal onderdeel van een gezin. En van onze persoonlijke problemen. Paulus spreekt in Galaten over toverij. Hij zegt, toverij is de vrucht van de afvallige menselijke natuur. Wat wij hebben overgenomen is de rebellie van de boze. Wij hebben in ons een heleboel rebellie. En daarin gaan we zo ver dat wij op een gegeven moment ook geen gezag meer erkennen. En als Paulus spreekt over toverij, dan bedoelt hij niet dat wij vandaag de dag nog per se in heksen geloven en allemaal dat soort dingen. Maar dan bedoelt hij met toverij wel manipulatie, intimidatie en overheersing. En manipulatie en intimidatie en overheersing zijn in wezen de moderne vormen van toverij. Er wordt wat afgemanipuleerd. En er wordt wat geïntimideerd. En hoogmoedige mensen maken graag gebruik van intimidatie en van manipulatie. En van overheersing. En als je met manipulatie te maken hebt, weet je één ding zeker. God doet dat nooit. God zal nooit manipuleren, nooit intimideren en hij overheerst ook niet. God wil heel eenvoudig dat je hem volgt omdat hij het zegt. Uit liefde. Maar manipulatie zit in onze genen. Je hebt al lang gemerkt dat je je kinderen niet hoeft te leren hoe ze moeten manipuleren. Dat weten ze al van heel jongs af aan. Dat zit er als het ware in. Een kind weet dat moeder dat niet goed vindt. Dus komt het kind vragen als moeder bezoek heeft of dat en dat mag. Moeder weet dat het kind gaat blaren als ze nu nee zegt. Ze wil geen scène en ze zegt voor deze keer dan. Manipulatie. Zit erin gebakken. Zit in eigenlijk alle mensen. Vormen van manipulatie. Hoeveel vrouwen kunnen hun mannen manipuleren? In tranen uitbarsten. Scène maken. Eten laten aanbranden. Migraine voorwenden. Ik ben niet klaar hoor. Mannen. Kijk, vrouwen manipuleren makkelijker, maar mannen intimideren makkelijker. Maar het is dezelfde vorm van toverij. Mannen gebruiken vaker intimidatie en misschien wat minder manipulatie. Mannen hebben dreigementen, fysieke, seksuele intimidatie. Ook een beetje dat ik tel tot drie, weet je wel. Hoeveel mannen staan niet te schreeuwen tegen hun kinderen? Ik tel tot drie en je doet wat ik zeg. Nog één keer. 1, 2, 2,5, 3. En dan sta je. Het werkt allemaal niet. Met andere woorden, intimidatie, manipulatie, overheersing zitten in alle gelederen van de maatschappij. Ergens allemaal wel een beetje in ons om iets tot stand te brengen. Maar het is een vorm van toverij. En het werkt niet mee aan nederigheid. Alles wat mensen gedwongen doen, maakt ze nooit nederig. Maar alles wat in hun hartsgesteldheid verandert, maakt je nederig. Al het andere is dwangmatig verkregen. In de charismatische beweging zit tot mijn grote verdriet veel manipulatie. En juist in de gaven. Profetische gaven kunnen zeer manipulerend gebruikt worden. En dat is triest, want dat maakt dat mensen het niet meer willen. En je moet niet het kind met het badwater weggooien. Maar het gebeurt wel. Onder het mom van zo spreekt de Heer worden mensen gedrongen dingen te doen. Waar ze eigenlijk zelf van weten dat het niet in de Bijbel staat. En de profetie gaat nooit het woord van de Bijbel te boven. Het zou altijd de Bijbel moeten bevestigen. Dus het kan nooit van elkaar getrokken worden. En weet je hoe toverij ontstond? En dat is wel even belangrijk. Toverij ontstond doordat onze menselijke natuur wil overheersen. Zonder God. Dus in plaats van autoriteit, autoritair wil zijn. Hè? Ook een studie op zich. Dus toverij ontstond doordat onze menselijke natuur wil overheersen, zodat anderen doen wat jij graag wilt. Bij hoogmoed vind je vaak dat jij het sowieso beter weet dan de ander. En toverij door Paulus in Galaten wordt geplaatst bij de werken van het vlees, maar het is natuurlijk ook een demonische gebeurtenis. Terug tot het slot. Nederigheid is een geweldig iets waarbij ik de ander uitnemender acht dan mijzelf. Als je kijkt in Filippenzen, dan gaat het eerste over omstandigheden, tweede over mensen, derde over bezittingen, dieven weet je nog, die eerste studie. En als je het goed leest, dan staat in Filippenzen God op de eerste plaats, dan je naaste en dan jij. Dus jij bent de derde. En daarom moet je God en je naaste lief hebben. Laatst ook als jezelf. En je moet je naaste ook nog respecteren. Dat betekent dus in principe, als ik mijn naaste lief heb, daar begint het mee, ben ik ook in staat om naar hem te luisteren en naar haar. En te proberen te begrijpen waarom die zegt wat hij zegt. Ja? Dus als ik je lief heb, mijn naaste, als mezelf, dan wil ik je niet meteen al vertellen wat ik vind, maar ik wil ook eerst naar je luisteren, want ik ben nederig. Ik wil naar je luisteren. Ik wil ook aannemen dat wat jij zegt beter is als wat ik denk. Maar ik heb ook het recht om te zeggen, ik denk er toch iets anders over. Maar de manier waarop wij naar elkaar toe gaan, betekent met respect. ik acht jou hoog. Gewoon omdat ik van je houd. En andersom zal dat ook zo moeten zijn. Dus ook in nederigheid is het weer gebaseerd op liefde. Oké, dat over nederigheid, waar nog veel meer over te zeggen valt, maar de tijd is zo'n beetje om. En ik denk, ik heb hier nog één vraag, en die is misschien voor jullie ook nog wel interessant om die er nog even bij te doen. Ik kreeg namelijk deze vraag. Als je altijd de minste bent, werk je er dan niet aan mee dat die ander nog hoogmoediger wordt? Vond ik een goede vraag. Ja. En ik kan erover meepraten, want ik ben opgegroeid met een geestelijke leider, ik zal niet zeggen wie. En die was ook zo'n man van, denk erom, ik ben een uitverkorene van God. En je tast mijn bediening niet aan, want ik ben door God hier gesteld, enzovoort, enzovoort. En als je wat fout deed, of er wat ging wat fout tussen jullie tweeën, tussen ons tweeën dan in dit geval, dan moest ik altijd de minste zijn. En dan zei hij altijd van, ik ben blij dat je het ziet. Hij zei nooit van, ik heb ook fouten gemaakt, dus ik ben blij dat je het ziet. Dus dat had ik al een paar jaar zo gedaan. En toen op een gegeven moment hadden we een aanvaring ontzettend erg. En toen zei ik tegen een andere medewerker, ik stop ermee, ik doe het niet meer. Het enige wat ik bereik met mijn de minste zijn en nederig te zijn, is dat hij steeds hoogmoediger wordt. En toen zei hij, we gaan er toch nog een keer over bidden, Kees. Want niemand is er ooit minder van geworden om de minste te zijn. Kijk maar naar Jezus. Hij had alle gelijk van de wereld. En toch nam hij alle ongelijk van de wereld op zich. En toen ben ik toch nog weer de minste geweest. En ik zei, sorry, had ik zo niet moeten doen. En het antwoord was hetzelfde als altijd. Blij dat je het ziet. Pas toen hij 80 was, en ik was toen nog jong, kreeg ik eindelijk een brief van hem dat hij zei van, sorry, dit had ik zo niet moeten zeggen. En toen was er weer wat gebeurd. Dus God verandert mensen. En niet doordat ik hoogmoedig terugsla, maar wel omdat ik nederig wil zijn. En je wordt er nooit minder van. Maar het is wel lastig. Dus dat was nog een vraag. Werk ik niet mee aan de hoogmoed voor die ander? En dan meen ik hier aan het eind nog even eentje gezien te hebben. Maar dat is niet belangrijk waarschijnlijk meer. Nee, dat waren de vragen die ik hier nog had liggen. Maar dat is dus beantwoord. Jullie nog een vraag? Voordat jullie in groepen uiteengaan. Nou, dat vind ik zo'n raar woord altijd. In groepen uiteengaan. Je moet samen gaan. Nee, maar nog iets te vragen? Of, ja?
Die tovenarij van manipulatie en intimidatie, koppel jij daar ook de geest van die zeewel aan? Of zeg je dat wat? Of zeg je dat gaat te ver?
Nee, dat gaat te ver. Als je zegt over moderne vorm van toverij, dan vind ik de woorden intimidatie, manipulatie, overheersing, vind ik wel helemaal passen bij deze tijd. De geest van Izebel is een beetje een in christelijke kringen bekend iets, maar daarbuiten niet. Maar iedereen weet in onze maatschappij wat manipulatie is, intimidatie is enzovoort. En eigenlijk als je het goed leest bij de Galaten en de brief van de Galaten, is het, er is toverij onder jullie. En natuurlijk kenden die mensen de toverij in de vormen zoals wij het ook kennen. Zoals we dat kennen in Indonesië en Zuid-Amerika. De tovenaar gaan. Ik ken het ook van mijn zendingstijd in het Caribisch gebied nog. Dat mensen gingen naar de toverman, de obiëman. En die lieten daar andere mensen dus beschadigen. Het was nog dat spelde geprik. Je moest een fotootje meebrengen van iemand die je vijand was. En dan ging hij er met spelden in prikken. En dan prikte die in de ogen dat ze blind werden. Of in de oren dat ze doof werden. En vaak werkte het ook nog. Dus een heel demonisch verhaal is dat dan. Ja. Maar die vorm van toverij kennen wij hier niet zo. Wij kennen wat meer manipulatie, intimidatie. En ik denk dat dat beter overkomt als we dat gebruiken hier. Paulus gebruikt officieel het woord toverij nog, ja. Nog iemand iets te vragen? Ja?
Als ouders tegenover kinderen, dan ja. Is het toch wel handig dat je wat gezag hebt.
Ja. Zeker.
Ja. Ja, om dan de minste te zijn.
Nee, daar moet ik een ander verhaal bij vertellen. En dat andere verhaal is, er is positionele autoriteit en geestelijke autoriteit. En je positionele autoriteit is, ik ben je vader en je doet wat ik zeg. Maar je geestelijke autoriteit is vanuit je relatie met God. Ik geef aanstaande zondag via televisiezender Family 7. Om 8:30 studie daarover bij Henk van Zon. Without Limits. Over omgaan met autoriteit. En daarin zeg ik ook van, er is positionele autoriteit en geestelijke autoriteit. Alle autoriteit vindt zijn oorsprong in God. Alle autoriteit zonder God is autoritair. Eigenmachtig. En als je geen rekening houdt met God, heb je in principe alleen maar de beschikking over positionele autoriteit. Maar je geestelijke autoriteit is gekoppeld aan Gods autoriteit. En je zult merken dat je dan niet begint te schreeuwen en het dan op een hele andere manier doet. En dat je iets krijgt van gezag. En ik gebruik het voorbeeld heel graag van, uiteindelijk David was al gezalfd tot koning. Maar hij trekt nog rond met 400 man outcasts uit de maatschappij. Zij weten nauwelijks dat hij gezalfd is als koning. Maar hij weerhoudt hen om Saul te doden. Hij weerhoudt hen om verkeerde dingen te doen. Kennelijk heeft hij zo'n gezag vanuit zijn relatie met God, dat hij op een andere manier handelt. En dat is wat ik zou willen zeggen, ook naar ouders toe. Als je geen rekening meer met God houdt en zelf niet onder autoriteit wilt staan, is het heel moeilijk om autoriteit uit te oefenen als je zelf geen autoriteit aanvaardt. En ik ben bang dat wij vandaag de dag te maken hebben met generaties waarvan de ouders ook al geen gezag hebben aanvaard. En dus zitten we met kinderen die helemaal geen gezag meer aanvaarden. En dat het allemaal een beetje wordt uitgepraat en bijgelegd op een manier, ja, lappen op lappen een beetje dan. Maar ik ben het helemaal, de ouders in goede vorm hebben gezag over de kinderen.
Ja, ik ben mijn leven lang voor de klas gestaan, voor leerlingen van pubers.
Ja.
En zou een christelijke leraar anders optreden? Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ja, je, kijk, je autoriteit is niet gebaseerd op je stevige taalgebruik, op je schreeuwen, maar is gebaseerd op het zit in je. Ik heb leraren gehad op de HBS en de handelsschool, waar die absoluut geen orde konden houden. Maar ik heb ook een leraar gehad, klein mannetje. Hij hoefde hier maar aan te kijken en iedereen was stil. En dat was niet autoritair, het was een heel vriendelijk mens. Maar er was iets in hem wat gezag uitstraalde. En ik laat even in het midden of dat altijd God gericht is, of dat het ook in mensen kan zitten. Maar dan nog altijd zal het uit God komen, want alle gezag vindt zijn oorsprong in God. Hij is de enige echte autoriteit. En ik ben er diep van overtuigd dat het een te groot verschil is. En zeker in de gemeente. Of ik gebruik maak van geestelijke autoriteit. Of zeg ik ben jullie voorganger en je doet wat ik zeg. Ja? Dan kan jij ook zeggen ik ben jullie meester, ik ben jullie leraar, ik ben jullie dat. En je doet wat ik zeg. Of je zegt nee, ik wil het zo. En dat ben ik. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar ik geef toe dat het In de maatschappij waarin wij leven, dat het een beetje door elkaar is gaan lopen. Er was natuurlijk vroeger wel een beter gezag tussen kinderen en ouders. En zeker tussen kinderen en onderwijskrachten enzovoort enzovoort. Het kwam niet bij ons op om onze onderwijzer of leraar bij zijn voornaam te noemen. En in diepste zin vind ik dat ook wel een afschaffen van gezagsposities. Ondermijnen eigenlijk is het woord van gezagsposities. Hoewel ik zeker niet een voorstander ervan ben dat het zo hoog verheven is naar elkaar toe. Ik vind juist wat de medische wereld betreft, dat artsen veel dichter bij de mens zijn gekomen. Maar vroeger een zeer hoogmoedig ras was, waar je haast niet bij kon. Je wist het nooit. Hè? Nou kom je binnen met ik heb het gegoogeld. Nou zijn ze natuurlijk niet meer helemaal. Maar ja, dat kun je met onderwijs ook doen. Hè?
Oosterland,
nee,
dat
Google. Ja?
De meeste hebben geen
internet. Oh nee, valt er steeds uit. Die trekt er een draadje. Oké, okay, maar goed, het is duidelijk. Je kunt er leuker over praten met elkaar. Zo. Ja. Maar onthoud maar één ding. Er is een geestelijke autoriteit en er is een positionele autoriteit. En daar zit wel een groot verschil tussen. Ja.
Maar is het gezag van ouders niet, omdat het juist op liefde gebaseerd is. Als je van je kinderen houdt, heb je gewoon een hele andere gezagsvorm dan van als baas het werk.
Ja. Maar dat moet dan ook overkomen.
Ja. In de eerste plaats heb je dus ook als ouder de liefde van de Heer ervaren. En dan kun je op die basis
Ja, maar autoriteit is altijd gebaseerd op liefde. Anders krijg je het niet voor elkaar. Dan wordt het dwangmatig en dan wordt het autoritair. Kijk, als ik gezag uitoefen, moet dat met die bewogenheid zijn. Paulus doet het heel mooi. Paulus zegt op een gegeven moment, onder tranen heb ik jullie terecht geweest. Nou, dat kun je niet weerstaan, joh. Hè? Als jij met echt of diep verdriet tegen je kinderen zou zeggen, zo en zo, daar ben ik echt verdrietig over. Echt verdrietig. Dan denk ik dat het ze dieper raakt als dat je boos wordt.
En, dan zeg je er wel bij van, ik hou onvoorwaardelijk van je. Ook
Ja, maar dat weten ze ook wel. Ja. Kijk, ik hou van mijn kinderen, je houdt van je kinderen als je hebt tenminste. Maar goed, je houdt van je kinderen. En die liefde is er ook, want ze weten dat wel. Je kunt ook, zelfs kinderen die eindeloos verwaarloosd zijn, hebben toch nog een bloedband vaak, verlangen terug naar je moeder. En maken ook een fantasiewereld over die moeder, hoe goed ze toch wel was. Ja. Terwijl het kind altijd werd geslagen en gedaan. Ja, het heel veel. He, dus die bloedband is ook weer heel, heel super sterk hoor. He, dus dat zijn allemaal dingen die wel belangrijk zijn. Ja. We gaan samen nog danken. Voor eenheid en nederigheid. We danken u Heer voor uw aanwezigheid ook vanavond. We danken u dat u in ons midden wilde zijn. We danken u dat u het hoofd wilt zijn van een lichaam. De gemeente. En we willen u erkennen en herkennen. In alles wat u doet. Geef ons ook zo nog een goed deel van deze avond met elkaar. Laat uw hand op ons zijn. Zegen ons en stel ons tot zegen. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.